Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 89, de versen 12 en 13. Psalm 89, vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 27 het zesde vers. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. Het achtste hoofdstuk, we beginnen bij het eerste vers tot en met vers 30. We noemen nu Romeinen 8, de versen 1 tot en met 30, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het zesde vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Romeinen 8. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn bedenken dat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en de vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want er onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. De beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij, onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de schriftlezing deze avond. Het woord van God wat we deze avond in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in het gedeelte wat aan u gelezen is. Romeinen 8, en daarvan het 17e vers. Romeinen 8, vers 17, waar we het woord van God in onze tekst lezen. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En we willen deze woorden ook lezen in het licht van zondag 46 van onze Heidelberger Catechismus. Het is voor de tweede maal dat we over zondag 46 nadenken vanavond. En we zullen opnieuw zondag 46 geheel lezen, de vragen en de antwoorden 120 en 121. We lezen in vraag 120, waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken onze Vader? Het antwoord luidt opdat hij van stonde aan in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vreze, toe voor zich tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121. Waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? En het antwoord luidt, opdat wij van de hemelse majesteit van God niet aards denken, en van zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten. Tot zover zondag 46. Willen we allereerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Als wij tot u naderen, Heere, in het gebed, dan mogen we wel belijden met de woorden die we lazen. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Dat weten we niet zoals we hier in de kerk zitten of staan. Dat weten we ook niet zoals we hier op de kansel staan. Want wij zijn biddeloze mensen die zonder de bediening van uw genade en geest niet weten wat we zeggen zullen en zeker niet weten wat we bidden zullen. We belijden dat voor u met het gebed op onze lippen, of u zelf die geest die ook de geest der gebeden is in ons midden wilt zenden, dat hij ons bidden leert. Dat hij door de gemeente heen gaat en de noden en de vragen van het hart verzamelt en ons tot een tolk maakt om de noden en de vragen van de gemeente, van de kerk, van het land en van ons volk aan u de Heere voor te leggen. Heere, leer ons bidden. Open ons hart en open onze lippen. We bidden u, Heere, voor ons allen zoals we vanavond bijeen zijn in de kerk. We bidden u voor de kinderen en de jonge mensen. We bidden u voor hen die nog niet zo oud zijn. We bidden u ook voor de bejaarden, voor hen die heel oud zijn. Sommigen van wie niet meer met ons kunnen komen naar uw huis, maar die toch met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. We bidden of u ons zoals we hier zijn en hen die met ons meeluisteren, uw gunst en uw genade wilt schenken. Met minder kunnen we niet toe. Al is het onverdiend. En daarom smeken we, Heere, wil u uw gunst en goedheid aan ons tonen. En wil u, o drieënige God, in uw genade aan ons denken. We bidden van u, wil u uw woord aan ons zegenen, opdat wij door uw woord onderwezen worden in de wegen van u. Heere, geef dat uw woord zijn kracht mag doen en dat we vanavond mogen luisteren. Wil u geven dat we niet door de slaap zo bedwelmd mogen worden dat de woorden langs ons heen en over ons heen mogen gaan. Geef dat ook allerlei gedachten die ons bezig kunnen houden ons niet af mogen voeren van de waarheid van uw woord. Laat het zo mogen zijn dat we ook niet gemakkelijk afgeleid worden door de kleine dingen, de kleine vossen die ook in de kerk tegenwoordig zijn. Maar wil u onze gedachten gevangen leggen onder uw woord. En geef dat we luisteren mogen. De boodschap mogen verstaan. Maar laat het bovenal zo mogen zijn dat die boodschap ook door mag dringen tot in de diepste hoeken van ons hart. Dat wij door die boodschap van vanavond krachtig geroepen mogen worden. Ons hart verbroken mag worden. Ons hart vernieuwd mag worden. Heere, wil daartoe uw geest schenken. Die het woord toch kan maken tot een kracht van u tot zaligheid. We bidden van u, wil u dat doen voor het eerst bij hen die u niet kennen. O Heere, geef dat het woord gezegend mag worden. En dat het mag worden een kracht van u tot bekering, tot verbreking. Geef dat mensen die zonder u verder leven niet meer verder kunnen. Dat jonge mensen, misschien nog heel jonge mensen, gaan zien wat de werkelijke nood van hun leven is. Gaan zien hoe nodig het is om u te zoeken nu het nog de tijd van het heden van de genade is. Heere, leer ons die tijd kostbaar achten. Geef dat we die tijd niet verspelen of niet misbruiken. Niet doorbrengen in de zonde of voor ons eigen plezier. Maar dat we die tijd gebruiken als de tijd gegeven door u. En wil u dan de boodschap van uw woord op het hart binden. Dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar. Geen lust in de dood van zondige kinderen of zondige ouders. Maar daarin lust hebt dat wij ons zouden bekeren en leven. We bidden u, Heere, wil u niet alleen die boodschap op het hart binden. Maar wil u ook de boodschap aan het hart leggen die zegt dat er bij u voor schuldige mensen. Mensen die de dood en die de ondergang zich hebben waard gemaakt, vergeving is en ontkoming in het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden. Heere, laat die woorden mogen schitteren, vooral voor hen die met geestelijke vragen tobben en die geen licht zien, donker rondom hen, schuld die oprijst, bergen waar ze niet overheen kunnen kijken. Heere, wil u over de bergen van schuld heen komen. En die ene naam, waardoor verloren zondaren zalig moeten worden, doen schitteren en doen schijnen in de duisternis van het leven. De naam van de Heere Jezus, de naam van de Zoon van u. Heere, wil u zelf tot mensen in hun verdriet en in hun vragen zeggen. Ziet, ik ben uw heil alleen. We dragen opnieuw ook uw kinderen aan u op. U weet wat uw kinderen nodig hebben. O Heere, wil u ze bewaren voor zichzelf en voor de zonde. Wil u ze leiden in de dingen van uw woord. Wil u geven dat ze toe mogen nemen de kennis van u en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Wil u geven dat ze door de geest ook gebracht mogen worden bij u, die toch om Christus wil de vader van uw kinderen wilt zijn. En dat ze vaderlijke liefde en vaderlijke zorg mogen ontdekken in het hart van de vader. Het hart wat in liefde en ontferming brandt voor hen die zijn kinderen zijn. Wil u, o Heere, daartoe ook de prediking van vanavond gebruiken. En geven dat wanneer we na gaan denken over de vaderlijke zorg en de vaderlijke ontfermingen. Dat iets van die vaderlijke zorg en van de vaderlijke ontferming mag blijken in het leven van uw kinderen. En dat er vanavond mensen in de kerk mogen zijn, kinderen van u, die vanuit uw woord licht ontvangen over de wegen die u met hen gaat, die de vaderhand mogen ontdekken. Een vaderhand die wijd geopend is, want gij ontsluit uw hand. Een vaderhand die zelfs ook zichtbaar en voelbaar wordt, wanneer u uw kinderen tuchtigt en bestraft en kastijdt. Heere, toon het, dat uw kastijden in hun lijden uit geen grimmigheid geschiet. We bidden u, Heere, wil u zo aan ons allen denken. U weet de omstandigheden van ons leven. U weet van moeite en verdriet, van zorgen en van pijn, van eenzaamheid en van vragen die geen mens op kan lossen. Zelfs de meest weggescholen dingen zijn aan u bekend. Wil u ook in al deze omstandigheden meekomen en uw zorg en uw ontferming betonen. Wil u zijn, o Heere, met onze gemeente, met heel het gemeentelijke leven, dragen ieder persoonlijk en ons allen tezamen aan u op, wil u over de hele gemeente u erbarmen en in het midden van ons werken met uw Heilige Geest. Wil ons bewaren bij uw woord. Wil ons ook samen binden onder uw woord. We bidden van u, Heere, laat er ook onder ons tekenen gezien mogen worden, dat u nog werken kunt en wilt en zult, ook onder ons. We smeken van u, denk aan onze kerken. Wil u ook onder ons, in ons kerkelijke leven, u niet onbetuigd laten. Wees met het kerkelijke leven in ons vaderland. Geef, Heere, dat bij alle verscheurdheid en verwarring die ook onder ons zichtbaar wordt, dat allen die uw naam ootmoedig vrezen en die daarom ten diepste toch bijeen behoren, ook bijeen gebracht mogen worden. En wil u geven, Heere, dat uw kerk ook in ons vaderland nog uitgebreid mag worden. Breek de werken van Satan af en bouw de muren van Jeruzalem op. Wil u uw koninkrijk doen komen over deze hele wereld. Heere, laat het werk van zending, van evangelisatie, laat de prediking van uw woord overal over deze wereld gezegend mogen worden. Wil u bijzonder gedenken aan kerken die het moeilijk hebben. En Heere, wil u dan heel in bijzonder denken aan die kleine kerken in Schotland, de Free Presbyterian Church. Een kerk waar u in het verleden zo kennelijk en duidelijk gewerkt hebt. Waar vele van uw kinderen geleefd hebben. Die nu zo verscheurd wordt. Verscheurd wordt door netelige vragen. O God, wil u die kerken samen binden en bewaren bij uw goddelijk woord. Geef dat de waarheid en de liefde, dat uw gunst en genade daar mogen blijven en daar mogen blijken. Wil u bij alle verscheurdheid en verwarring die overal op deze wereld zichtbaar wordt, ons niet overgeven aan onszelf en aan de dwaasheden van onze eigen gedachten, ook van onze eigen kerkelijke gedachten. Maar leer ons buigen onder het juk van de grote koning. En leer ons onze kerkelijke meningen en onze kerkelijke liefhebberijen kruisigen, sterven aan onszelf, opdat we de eer van u en de eer van de koning alleen bedoelen. Heere, wil u dat overal in deze wereld ook onder ons geven. En wil u ons bewaren bij het onfeilbaar woord. Wil u, o Heere, denken aan ons land en aan ons volk. We bidden u of u allen die regeringspositie bekleden, de wijsheid en de genade wilt geven om hun werk te doen in overeenstemming met het getuigenis van u. Wil u onze regering, wil u ook ons vorstenhuis gedenken. Bewaar hen, ons hele land, bij uw woord. En wil u ook onder ons, Heere, terwijl Nederland in het algemeen zo wegzinkt en afwijkt van wat uw woord van ons vraagt, in vaderlijke zorg u erbarmen over ons volk en over ons land. Verdiend is het niet, maar zou u het nog willen doen om de zoon die u lief hebt, om de oudste broeder van uw kinderen, de Heere Jezus Christus. Zie op ons in gunst, o Heere, wees ons om zijnentwil genadig. We vragen dat in de naam van de Heere Jezus Christus alleen, uit genade. Amen. We willen nog zingen, gemeente, uit Psalm 103 en daarvan het zesde en het zevende vers. Psalm 103, vers 6 en vers 7. Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. 6 en 7 van Psalm 103. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we het 11e vers van Psalm 33. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. 11e vers van Psalm 33, aan het einde van de prediking, na het Amen. Geliefde gemeente, we kennen allen de gelijkenis van de verloren zoon, die ontroerende geschiedenis van de jonge man die het huis van zijn vader verlaat met de erfenis op zak en dan in korte tijd die hele erfenis erdoor brengt, tot zichzelf komt en terugkeert tot zijn vader. Er wordt wel eens gezegd dat die gelijkenis eigenlijk beter genoemd zou kunnen worden in plaats van de gelijkenis van de verloren zoon, de gelijkenis van de vader. En daar is wel iets voor te zeggen. Want als u goed leest, staat in die gelijkenis de liefde van de vader, de ontferming van de vader en de zorg van de vader centraal. En ik denk aan een schilderij van een Amerikaanse kunstenaar die die vader heeft proberen af te beelden. En die staat daar op dat schilderij getekend met een door zorgen van het leven geploegd gelaat. En de hand boven de ogen. Een vader die uitziet. Dat is goed getroffen. De vader in de gelijkenis was een vader die zorgde, een vader die uitzag, een vader die wachtte, totdat hij die verloren zoon zag terugkeren. Wel, zo wordt in die gelijkenis ons iets getoond, iets gepredikt van de liefde van de vader voor verloren zonen en voor verloren dochters. Iets van de zorg van die vader. We horen het als het ware in die gelijkenis doorklinken, gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen. Zo ontfermt zich de Heere. Want de schrift maakt het overduidelijk dat de Heere uit vrije, onverdiende genade vader wil zijn voor zijn kinderen, voor zijn verloren zonen en voor zijn verloren dochters. Hij wil voor hen zorgen. Hij wil zich over hen ontfermen. En daar willen we vanavond heel bijzonder op letten vanuit het woord en ook vanuit onze catechismus. Wanneer we stilstaan bij Gods vaderlijke zorg. En dan willen we twee dingen onderstrepen. Allereerst hoe die zorg verworven is. Want die zorg is verworven door de Heere Jezus Christus. Dat wordt ons in de eerste vraag en het eerste antwoord duidelijk gemaakt. En in de tweede plaats willen we overdenken hoe die zorg gestalte krijgt. Die zorg wordt zichtbaar. Tot in het kleinste toe. Gods vaderlijke zorg. Ten eerste hoe die zorg verworven is. En ten tweede hoe die zorg gestalte krijgt. De meesten van u weten dat we de vorige week begonnen zijn met de behandeling van de eerste woorden van dit allervolmaaktste gebed. En vorige week hebben we eigenlijk een inleiding gegeven op deze woorden: onze Vader die in de hemelen zijt. We hebben nagedacht over de Vader en zijn kinderen. Als de Heer Jezus zijn kerk leert bidden onze Vader die in de hemelen zijt, dan kunnen niet alle mensen dat zomaar bidden. Niemand kan God Vader noemen dan alleen wie zijn kind geworden is. En dan laat de schrift ook nog duidelijk zien dat dat een bijzondere werking van de Heilige Geest veronderstelt. Het is door de geest van de aanneming tot kinderen dat wij leren zeggen, leren roepen, Abba, Vader. We hebben ook nagedacht over de Vader en zijn majesteit. Want al mogen de kinderen door de geest Vader leren zeggen. Dat betekent tegelijk dat ze niet aards en niet menselijk van die Vader mogen denken of mogen spreken. Want ze spreken tot en over de Vader die in de hemelen is. En tenslotte hebben we stilgestaan bij de Vader en zijn zorg. Dat komt maar heel kort. We hebben gezien dat die Vader zorgt voor zijn kinderen. Al het goede, geestelijk en lichamelijk, voor de tijd en voor de eeuwigheid, dat wil hij aan zijn kinderen schenken. Veel meer nog dan een aardse vader zijn kinderen hier op aarde met al het goede wil omringen. En bij dat laatste gaan we vanavond verder. Knopen we als het ware aan. God, die hier in het allervolmaakste gebed onze Vader genoemd wordt. God zorgt voor zijn kinderen. Hij zorgt voor zijn kinderen als een vader. En nu moeten we allereerst heel duidelijk en nadrukkelijk zeggen dat die vaderlijke zorg van God maar niet iets vanzelfsprekend is. Nee, die vaderlijke zorg is verdiend en verworven. U vraagt natuurlijk, verdiend en verworven door wie? Wie heeft die vaderlijke zorg voor Gods kinderen verdiend? Wel, het antwoord is duidelijk. De Heere Jezus Christus heeft de vaderlijke zorg en ontferming verdiend door zijn lijden en door zijn sterven. Het staat met nadruk, ook hier in onze catechismus, dat God onze Vader geworden is, zegt de kerk. God is onze Vader geworden door de Heere Jezus Christus. God kan alleen Vader zijn omdat Christus dat verdiend heeft. God kan alleen vaderlijke zorg bewijzen, omdat Christus die verworven heeft. Gods vaderlijke goedheid en Gods vaderlijke zorg komt alleen tot zijn kinderen om Jezus wil. Als we daarbij stilstaan, dan moeten we ook dit onderstrepen. Dat die Heere Jezus Christus op een heel bijzondere manier de zoon van de Vader is. Wij moeten vanuit het woord van God heel duidelijk zien dat de Heere Jezus zoon van God genoemd wordt en dat Gods kinderen ook zonen van God of kinderen van God genoemd worden. Maar dat er altijd onderscheid blijft tussen de enige zoon, de Heere Jezus Christus, en de overige kinderen. Dat mogen we nooit en te nimmer op één lijn stellen. Christus Jezus is de enige en de eeuwige zoon. Hij is God zelf. En Gods kinderen, die zijn kinderen geworden. Doordat ze uit genade tot kinderen aangenomen zijn. En de Bijbel laat heel duidelijk zien dat er een verschil is, een onderscheid is tussen het zoonschap van de Heere Jezus en het kindschap van de ware gelovigen. Laat ik één of twee teksten noemen. In het begin van de tweede brief aan de Korintiërs zegt de apostel Paulus dat hij genade toebidt aan die mensen die in Korinthe wonen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. En dan tegelijkertijd zegt hij in het volgende vers: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Daar wordt duidelijk op twee manieren over God als Vader gesproken. God onze Vader, dat is God die uit genade de Vader van zijn kinderen geworden is. Maar God is ook op een heel bijzondere manier de Vader van onze Heere Jezus Christus. nog duidelijker misschien in het woord van de Heere Jezus zelf tot Maria Magdalena, als ze in de dag van de opstanding bij het graf staat. Dan zegt de Heere Jezus tot Maria Magdalena: Maria, zeg tegen mijn broederen, zeg tegen de discipelen, ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. Ziet u, daar wordt onderscheid gemaakt. Christus is op een heel bijzondere manier de Zoon van God, kan op een heel bijzondere manier God Vader noemen. Onderscheid met Gods kinderen. En dat onderscheid wordt in de Bijbel op deze manier onderstreept. Dat Christus alleen genoemd wordt de enig geboren Zoon. De enig geboren Zoon van God, of de enig geborene van de Vader. Dat woord enig geborene wordt alleen aan Hem toegekend, nooit aan enig mens. Dat woord enig geborene heeft niets te maken met de nederige geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem in de stal. Dat moet u niet denken. Dat woord enig geborene wijst terug naar de geheimenissen van de eeuwigheid. Hij is de enig geboren Zoon van God van eeuwigheid. Dat zegt de Heere Jezus Christus zelf als Hij in het hoge priesterlijk gebed bidt: Vader, verheerlijk uw enig geborene met de heerlijkheid die Hij had eer de wereld was. Christus is van eeuwigheid de enig geborene van de Vader. De Zoon bij uitnemendheid. In heel bijzondere zin. Wel, waarom we dit aan het begin van de preek moeten onderstrepen? Omdat van deze Zoon gezegd wordt, ook in de woorden van onze tekst, dat Hij erfgenaam van God geworden is. U weet dat zo kan zijn in het gewone leven van alle dag. Dat een vader die een zoon heeft, die zoon erfgenaam maakt. Dat betekent dat bij het overlijden van die vader, staat in het testament, daar is het in vastgelegd, bij het overlijden van die vader wordt al het bezit van die vader aan die zoon gegeven. Hij is de erfgenaam. Nou, van deze ene Zoon van God, van deze die de enige geborene van de Vader is, de Heere Jezus Christus, daarvan wordt ons in de schrift gezegd dat Hij de erfgenaam van God is. We lezen het in een van de brieven van Paulus, dat de Heere God, de Vader der eeuwigheid, de Zoon tot een erfgenaam gesteld heeft van alle dingen. Christus is de erfgenaam geworden. Dat is Hij geworden door het lijden en door de gehoorzaamheid. Toen de Heere Jezus alles volbracht had en aan het kruis het uitriep met luide stem: Het is volbracht. Toen ontving Hij een loon op zijn trouwe dienst, op zijn trouwe gehoorzaamheid. En wat was het loon? De Vader gaf Hem een erfenis. Alle macht in hemel en op aarde. Alle genade in hemel en op aarde. Alle dingen, ze werden aan de Zoon gegeven. Zo is de Heere Jezus Christus, die door lijden en sterven God in alles gehoorzaam was, erfgenaam geworden van alle dingen, van al het heil, van alle zaligheid. Alles is in Hem te vinden. Maar weet u wat nu zo'n wonder is? Deze ene erfgenaam die erfenis verdiend heeft door zijn lijden en door zijn sterven, deze ene erfgenaam, die houdt die erfenis niet voor zichzelf. Die wil die erfenis uitdelen. Dat is ook hierin al duidelijk. Dat de Heere Jezus Christus, toen Hij stierf en toen Hij opstond uit de dood, toen was hij niet alleen. Hij heeft zijn volk toen meegenomen. Hij stierf als de grote hoge priester. Hij droeg de namen van al zijn kinderen in zijn lijden en in zijn sterven op zijn hart. Net als de hoge priester in het Oude Testament op die edelstenen van de borstlap alle namen van de stammen van de kinderen Israëls gegraveerd had, zo heeft deze hoge priester de namen van heel zijn kerk gegraveerd op zijn hart. En als hij sterft, dan draagt hij die kerk op zijn hart. En als hij opstaat uit de dood, dan draagt hij die kerk met zich mee. En als hij ten hemel vaart, dan draagt hij al de namen van al zijn kinderen met zich. Daarin laat hij het al zien, dat wanneer hij die erfenis ontvangt, wanneer alles aan hem gegeven is door de Vader, dat hij nu die erfenis uit wil delen. Gods kinderen worden mede-erfgenamen met Christus. Zo staat het in onze tekst. Mede erfgenamen met Christus. Christus heeft het voor hen verdiend. Christus heeft die erfenis verworven. Maar de Heere Jezus deelt het nu aan de zijnen uit. Ze mogen meedelen in de erfenis die Christus verwierf. En wat is die erfenis? Ja, daar kunt u niet groot genoeg over denken. Die erfenis omvat alle dingen. Want als Christus tot een erfgenaam van alle dingen gesteld is, en zo staat het in de Bijbel, dan mogen de zijnen mede-erfgenamen zijn en ook alle dingen ontvangen van hem. Het staat in de Bijbel dat Gods kerk mede-erfgenaam is van Christus en de zaligheid van hem ontvangt. Het staat in de Bijbel dat Gods kinderen mede-erfgenamen zijn van Christus en het koninkrijk ontvangen. Het staat er dat ze de belofte ontvangen. Het staat er zelf dat ze alles ontvangen. In het laatste boek van de Bijbel wordt gezegd: en wie overwint zal alles beërven. Dat is dus niet gering. Alles wat Christus verwierf, daar wil hij de zijnen in laten delen. Mede erfgenamen met Christus. Alles is door Christus verworven. Alles wil hij aan hen schenken. En dat omvat ook alle dingen. Dat omvat de grootste en de kostbaarste geestelijke zegeningen. De vergeving van de zonde. De verzoening met God. De uitdelging van de schuld. De aanneming tot kinderen. Het omvat de gave van de Heilige Geest. De doding van de zonde. De kracht. En de sterkte. In het strijdperk van het leven. Het omvat zelfs de kleinste dingen. Want Christus heeft voor zijn volk alles verworven. Daarom worden ze ook in dit leven, met al het goede van deze aarde voorzien. Christus heeft voor hen eten verworven. Drinken verworven. Christus heeft voor hen de gezondheid verworven. Christus heeft voor hen de zegeningen verworven van dit aardse leven. Hij is de erfgenaam van alles. En omdat hij de erfgenaam is van alles, laat hij zijn kinderen in al die goede gaven, in heel die erfenis van de Vader delen. En wat dat betekent? Wat dat betekent, u die de Heere kennen mag in uw leven? dat alle gaven, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen, het zij leven, het zij dood, zegt de apostel, alle gaven die Gods kerk ontvangt, zijn gaven die uit de Vaderhand komen, maar die verdiend en betaald zijn door het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Leeft u daar wel bij? Dat de gaven die uit Gods hand komen, verdiend en betaald zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus. Als u dat gaat zien, dat op alle gaven staat bij wijze van spreken dat ze gegeven zijn door de Vader, maar ook dat ze betaald zijn met de dure prijs van het kostbaarste bloed wat ooit hier op aarde gevloeid heeft. Ja, dan word je zo ontzaglijk klein. Als in je leven de genade door mag breken en je het midden in je zielsverdriet zag dat de Heere zich naar je omwende. Dat de Heere het zei. Te midden van alle onmogelijkheden. Te midden van alle onwaardigheid. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Als je dan gaat ontdekken dat die evangeliebelofte die werd toegepast aan je hart, dat die voortkomt uit vaderlijke liefde. En dat die belofte betaald was met het dierbare bloed van het lam, verworven door de Zoon van God. Wat word je dan klein? Als je misschien in je leven hebt mogen ervaren dat God je de schuldbrief voorhield. Je moest erkennen dat je tegen al de geboden van God gezondigd had en niet één daarvan gehouden. Je moest ondertekenen dat God geen onrecht zou doen als hij je voorbij zou gaan. Maar God uit vrije genade je als een doemwaardige vrij sprak van schuld en straf. En je ging zien dat dat nu alleen betaald is door het dierbare bloed van het lam. Wat werd je dan klein onder die gave uit de hand van de Vader. Een gave verworven door zijn Zoon. Maar ook in de kleine dingen. Als je ging inzien dat het feit dat God nu zo geduldig was dat je vanmorgen weer wakker mocht worden. Dat je kracht ontving. Dat je in je gezin zegeningen mag zien, vader mag zijn, moeder mag zijn. Dat je overvloed aan eten en drinken en alles wat nodig is voor het onderhoud van dit leven ontvangt. Als je bij het licht van Gods woord en geest gaat ontdekken dat dat nu alles onverdiende goedheid is die voortkomt uit de vaderhand van God en betaald is door het dure bloed van de Heere Jezus. Ja, wat wordt een kind van God dan klein? Dan kun je wel eens niet meer verder eten. Of niet meer verder drinken. Omdat je hart oversteld wordt. Het is nu alles uit de hand van God. En betaald met het bloed van de Heere Jezus Christus. Toen leven we daarbij. Want dat is het wat het woord van God predikt. Tot de kerk van de Heere Jezus Christus. Ze zijn kinderen geworden. Kinderen van God. Alleen om Jezus wil. En ze worden met al die zorg en al die blijken van goedheid en gunst omringt. Om Jezus wil. Er is niets van hen bij wat al die gaven verdient. Ze zijn verdiend en betaald door de Heere Jezus Christus. Ja, maar zegt u, hoe komt dat dan uit in het leven? Hoe krijgen die bewijzen van Gods vaderlijke zorg nu gestalte in het leven? Dat is al wel aangestipt, maar daar zou ik toch nog wel wat meer over willen horen. Jazeker, want onze tekst zegt ook nog meer. Als het fundament gelegd is, dat Gods kinderen erfgenamen zijn alleen vanwege de ene. Alleen vanwege de Heere Jezus Christus. Dat God Vader is alleen vanwege die ene Zoon. Kijk, dan zal het ook blijken in het leven van Gods kinderen, dat die Vader nu om Jezus wil, in het leven van zijn volk, zijn zorg wil laten zien. En hoe betoont God zijn zorg nu? Zo in de praktijk van het leven. Wel, daar wordt zo ontzaglijk veel over gezegd in de Bijbel. We proberen het maar een beetje samen te vatten, ook in het licht van onze tekst. Gods vaderlijke zorg komt hierin uit, dat God de Vader die kinderen ziet. En die kinderen van God, die gaan aan de Vader zo ter harte. Ze kunnen het er zelf vaak niet voor houden. Ze kunnen er zelf vaak niet bij. Dat is een andere zaak. Maar die kinderen van God gaan nu aan de eeuwige Vader zo ter harte. Bewijs vanuit de Bijbel. De Heer Jezus Christus zelf spreekt daarover in de bergrede. Matthäus 6 leest u het thuis maar eens helemaal door. En daar staat in die bergrede dat de Heer Jezus zijn discipelen aanspreekt en beveelt om niet bezorgd te zijn. Nou bedoelt de Heer Jezus daar helemaal niet mee dat wij niet mogen zorgen. Wij worden geroepen om te zorgen, vaders en moeders voor hun kinderen. En kinderen dienen hun best te doen. Dat is allemaal volgens het woord van God. We mogen plannen maken voor de toekomst. Zeker niet verboden. Maar weet u wat de Heere Jezus Christus vooral in die bergrede laat zien? Dat ook al moeten wij onze plannen maken, ook al moeten wij ons zo goed mogelijk kwijten van de taak die God ons toevertrouwt, we mogen niet overbezorgd zijn. We moeten ons werk doen in afhankelijkheid van de Heere. En dat is steeds weer nodig om daarop gewezen te worden. Daar moeten zelfs Gods kinderen op gewezen worden. Zelfs de discipelen van de Heere Jezus. En in die overbezorgdheid, in dat zo bezig zijn met de dingen van dit leven en van deze tijd, dan wijst de Heere Jezus op de vogels. Misschien waren daar op het ogenblik wel een paar vogels zo zichtbaar aan het spelen in het stof, dat hij zij ziet naar de vogelen des hemels. Die musjes die daar in het stof zitten. Ze zaaien niet. Ze maaien niet. Ze verzamelen niet in hun schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij die musjes niet verre te boven. Met andere woorden, de Heere Jezus zegt, God zorgt voor al zijn schepselen. Zelfs voor die kleine vogeltjes. Zelfs voor de lelies op het veld. Zou hij dan niet voor zijn kinderen zorgen? Gaat gij niet de lelien van het veld en de mussen die spelen in het stof? Gaat gij die niet zeer ver te boven? Inderdaad, in Gods oog zijn zijn kinderen veel meer dan mussen en dan lelies. In Gods oog hebben ze hun kinderen zoveel waarde. Wat zegt u? Waarde? Maar Gods kinderen leren toch juist hun onwaardigheid in de ogen van God beleven. Ze leren toch zien dat ze niets verdiend hebben. Dat God ze zou kunnen wegdoen van voor zijn aangezicht. Zeker, dat leren Gods kinderen. Dat ze onwaardig zijn. Dat ze doenwaardig zijn. Maar vergeet u één ding niet. Dat ook al beseffen Gods kinderen bij de ontdekkende werking van de Heilige Geest, dat ze voor God geen enkele waardigheid of verdienste hebben. Dat God in gunst op zijn kinderen neerziet. En dat zijn kinderen voor God waarde hebben. Want hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En de Heere Jezus Christus heeft zijn dierbaar bloed voor hen gestort. En als God nu zijn kinderen aanziet, zoals ze zijn in zichzelf, ja, dan hebben ze geen waardigheid. Dan ziet hij zoveel zonde. Zoveel tekort. Maar God ziet zijn kinderen aan in het dierbare bloed van de Heere Jezus. In zijn eeuwige liefde. En daarom hebben ze waarde voor hen. Want hij heeft ze lief. Want Christus heeft voor hen betaald. Hij ziet zijn kinderen aan als in een mist van bloed. En daarom wil hij hen verzorgen. Met alle goed. Voor de eeuwigheid. En voor de tijd. Zult u niet vergeten. Gods volk heeft waarde. Onbegrijpelijk wonder. Maar waar? Waarde. Vanwege de liefde. Vanwege het bloed. Vanwege de Heere Jezus. En daarom gaan ze God nog veel meer ter harte dan de vogels. En dan de lelien van het veld. Daarom. Zal God voor ze zorgen. Er is nog iets. Ze gaan God niet alleen ter harte. Maar God kent in zijn vaderlijke zorg ook alle noden. En alle omstandigheden van zijn kinderen. God ziet alles. Hij weet alle dingen. Hij kent ons. Hij ziet ons. Dat kan wel eens een angstwekkend iets zijn wat op ons af kan komen. God ziet ons. Hij weet wie we zijn. Hij weet wat we denken. Hij kent onze zondige gedachten, onze zondige fantasieën, onze zondige dromen. Hij weet wat we als kleine jongen toen op die dag verkeerd gedaan hebben. Hij weet wat we als jong volwassenen tegen zijn geboden hebben bedreven. Hij weet het precies. Maar het kan ook wel eens een zegen worden. Dat God nu alle dingen weet. Psalmdichter zegt ervan. Met mijn zuchten en mijn zorgen ben ik niet verborgen. Daar u het alles ziet en weet. En dat geldt heel bijzonder van Gods kinderen. Hij weet de noden en de zorgen. Hij weet de moeite van zijn kinderen veel beter dan dat ze het zelf weten. En dat laat de Heere Jezus ook zien in diezelfde bergrede waarin hij zoveel onderwijs gegeven heeft over de vaderlijke zorg van God. Want hij zegt, uw Vader die in de hemelen is, weet wat gij van noden hebt. Eer dat gebed. En we lezen het in de psalm die we al aangehaald hebben. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen. Zo ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen, want hij weet wat maaksel we zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Hij weet onze stoffelijkheid. Hij kent onze gebreken, onze noden. Uw Vader die in de hemelen is, weet alle dingen. Weet wat ge van noden hebt, eer dat ge hem bidt. O, daarom is dit onderwijs van de Heere Jezus over het gebed zo ontzaglijk belangrijk. En tegelijkertijd zo diep ontroerend. Het laat ons zien dat God de Vader niet alleen voor zijn kinderen zorgt omdat ze hem ter harte gaan. Maar ook dat hij alle dingen weet en alle dingen ziet. Kind van God. Arme, tobbende zondaar die hier vanavond in de kerk zit. Als dat nu toch zo is, dat God alle dingen weet en ziet. Weet hoe hard uw hart is op dit ogenblik. Weet hoe u topt met de zonde die opbruist in uw leven. Bij het ouder worden zoveel kouder. Zoveel dingen van vroeger komen terug. Dat weten Heren allemaal. Zouden we dan ons hart maar niet voor hem uitstorten. En alles voor hem neerleggen. Hij weet toch alles. Hij ziet toch alles. Dat is een gedachte die ons ootmoedig maakt. Als het goed is. Maar die toch ook vrijmoedigheid geeft. Om nu alles maar in ootmoed en in verbrokenheid van het hart voor hem neer te leggen. Dan mogen we vragen voor alle dingen. Maar bijzonder voor onze diepste nood. En wat is onze diepste nood? Maak dat vragen aan iedereen zo vanavond. Wat is onze diepste nood? Of ik voor dat examen mag slagen, dat is zeker belangrijk. Maar is het onze diepste nood? Of ik verkering mag krijgen, een goede toekomst? Belangrijk. Is het onze diepste nood? Of mijn kinderen goed terecht mogen komen? Is dat onze diepste nood? De Bijbel zegt dat onze diepste nood is dat we met God verzoend moeten worden. En is dat nu ook persoonlijk voor ons de grootste nood van ons leven? Mijn jonge meisje hier in de kerk, ouderen, is dat het eerste en het laatste? Wanneer we ons hart uitstorten voor de Heere. Heere, u weet het toch. Kunt u dat eerlijk zeggen? U weet het toch. Mijn grootste nood is de nood van Maarten Luther. Hoe krijg ik een genade God? Hoe kom ik tot God bekeerd? Kijk, voor die nood mogen we de Heere allereerst aanroepen. Maar ook voor alle noden. Want hij weet ze. Van heel zijn kerk en van al zijn kinderen, ja zelfs van alle mensen. Eer dat ze bidden. En hij wil heel bijzonder, uit genade, om Jezus wil. De noden van zijn kinderen die hij kent, vervullen. Ja, zegt u, betekent dan dat Gods kinderen altijd alles krijgen wat ze willen? Nee, nee. Dat wordt ook hier in de catechismus en zelfs in dit schriftgedeelte niet geleerd. Gods kinderen krijgen alles wat God hun geven wil. En dan staat er een heel merkwaardig woord in onze tekst. En daar mogen we zeker niet overheen lezen. Er staat in onze tekst, en indien wij kinderen zijn door de geest van de aanneming, kinderen van deze Vader, dan zijn wij erfgenamen, erfgenamen van God de Vader, mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden. Wat houdt die erfenis ook in? Dat we met hem lijden. Gods kerk krijgt niet alles wat ze verlangt. Gods kerk krijgt ook tegenspoed en kruis. Dat is hen voorzegd. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat wordt niet gezegd als een mogelijkheid. Zou er misschien bij sommige van Gods kinderen wel eens op kunnen gaan lijken dat ze verdrukking zouden kunnen hebben? Nee, zo staat het er niet. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Voor de een meer, voor de ander minder. Voor de een meer uiterlijk zichtbaar, voor de ander meer ingeleefd in het diepst van het hart. Maar voor al Gods kinderen geldt, ze zullen lijden. Ze zullen verdrukking hebben. Dat hoort ook bij het vaderlijk bestuur. Dat hoort ook bij de vaderlijke zorg. Wat voor lijden dat is? Ach, ik heb het al aangestipt. Mag het misschien op deze manier zeggen? Lijden. Lijden in de zin van innerlijke strijd. Gods kerk kan aangevallen worden. Van alle kanten. Verzoekingen van de vorst der duisternis. De kracht van het eigen vlees. De trekkracht en de lokkracht van deze wereld. Er kunnen tijden zijn van geestelijke dorheid. Strijd zijn met geweldige twijfels. Vragen die niemand kan beantwoorden. Er kunnen soms ook uiterlijke omstandigheden zijn. Die daar een rol in spelen. Je kunt door het woord van de Heer moeilijk hebben in de samenleving. Vooral als je werkt of leven moet in een omgeving die met God nog gebod rekening houdt. Je kunt een bepaalde strijd hebben met dingen in je familie of in je gezin. Je kunt een verborgen kruis hebben van eenzaamheid. Je kunt beproefd worden. Met lichamelijke moeite, met ziekte, met rouw. Kruis kan zwaar drukken. Soms kun je denken, net als Asaf in Psalm 73, en er is niemand die het zo moeilijk heeft als ik. Mijn beste vriend, als u de Heere mag vrezen, dan zijn die beproevingen. Dat kruis dragen niet iets vreemds. Dat hoort erbij. Erfgenaam zijn betekent ook lijden. Betekent ook verdrukking hebben. Ja, zegt iemand, maar is dat dan vaderlijke zorg? Lijden? Verdrukking hebben? Strijd hebben? Waar is Gods vaderlijke zorg dan? In al die dingen, zelfs in het lijden, zelfs in de strijd, ontbreekt de vaderlijke zorg niet. Hoe dan? Kijk, het staat in de tekst. Indien wij met hem lijden, Gods kerk mag wel eens zien door het geloof niet, dat in hun lijden, in hun kruis dragen, in hun strijd, dat ze daarin niet alleen hoeven zijn. Maar dat in al hun benauwdheden hij benauwd was. Dat hij leidt, medeleidt, ondersteunt, nabij is. In al de verdrukkingen en de beproevingen. In al de kastijdingen die zijn kerk overkomt. Ik las het bij een oude kerkvader zo. Gods kinderen kunnen door een moeras moeten gaan. en dreigen weg te zinken. Diep in een put vol modderig slijm. Kruis en beproeving. Maar onder in die put zijn eeuwige armen. Doorboorde handen. Want dieper dan één van Gods kinderen ooit gezonken is in de strijd en in de nood, is de Heere Jezus Christus afgedaald tijdens zijn lijdensweg. En daarom dieper dan u zinken kunt, kind van God, zijn zijn doorboorde handen gedaald. Van onder eeuwige armen, die vangen zijn zinkende kruisdragende kerk op. Want in alle benauwdheid was hij benauwd. Vaderlijke zorg, zelfs in het kruis dragen. Vaderlijke zorg die zichtbaar wordt in de doorboorde handen. Die optillen uit de diepte en ondersteunen. Dan kan Paulus een doorn in het vlees hebben. En bidden of die doorn in het vlees wordt weggenomen. Gods vaderlijke zorg zegt nee, Paulus. Die doorn gaat niet weg. Toch verhoort hij Paulus' gebed. Want hij geeft hem kracht, genadekracht. De kracht die vloeit uit de doorboorde handen. Om die doorn in het vlees. Om die engel des Satans die hem met vuisten slaat te dragen. Zo wordt Gods kerk gesterkt en geoefend door lijden. Om straks eeuwig met hem te erven. Vaderlijke zorg. Zelfs in het lijden. Zelfs in de beproeving. Ten slotte. Kennen we die vaderlijke zorg. En die vaderlijke bemoeienis in ons leven. Dan komt de vraag toch heel nadrukkelijk tot ons niet. Die kennen we alleen als we kind zijn. En als we deze dingen nu vanavond aanhoren. En misschien ons afvragen wat betekent het allemaal. Of misschien in ons hart wel met een stille jaloersheid zeggen. Wat een zegen om bij dat volk te horen. Neem die ene vraag vooral met u mee. Ben ik een kind? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? En als we het niet zijn, is er één boodschap aan het slot van de preek van vanavond. Zoek toch die Heere. Bekeert u. Want kinderen worden door de Vader verzorgd. Maar zij die kinderen van de duisternis, kinderen van de vorst der duisternis blijven, komen om. Bekeert u. Opdat u hem vinden mag. En het leert ervaren dat een goede, tiere vader milde handen heeft en vriendelijke ogen van eeuwigheid voor al zijn kinderen. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij die in Christus Vader zijt voor al de uwen, we bidden U, wil Uw vaderlijke zorg ook over ons uitstrekken. Leer ons, Heere, door genade kind te worden, door bekering en wedergeboorte, door de vernieuwende werking van Uw geest. Heere, geef dat Uw volk meer en meer daarin geleid mag worden, opdat ze gaan zien dat nu alles betaald is door die ene. En dat er daarom ook een Vader is die zorgt en zich ontfermt. Ga met ons en met onze kinderen deze week in die we begonnen zijn. Wil U ons sterken bij ons werk, onze kinderen gedenken. Help ze op de scholen. Wees U bijzonder met hen die voor moeilijke tijden staan, examenperiode. Wil U, o Heere, ook daarin voorzien. Wees U met ons allen. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor ramp en tegenspoed. We smeken het U om Jezus wil. Terwijl we Uw naam dankzeggen voor al het goede wat U gaf uit genade. Amen. Slotzang is het gebed des Heren, het laatste, 10e vers. Ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op Uw genade. Gebed des Heren, vers 10. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.